Kees de Kort.
We gaan naar Kees de Kort, macro-econoom en BNR economiecommentator. Goedemiddag.
Dag Thomas.
Krijg jij ook de handen op elkaar voor het laatste besluit van de Fed? Of kunnen we het niet eens een besluit noemen?
Nou ja, Thomas, niks doen. Hè? Het houden zoals het is, is ook een besluit. Nee, de Fed heeft gewoon het rentebesluit. En ze hebben gewoon gezegd, die Amerikaanse economie. Ja, ze zijn voorzichtig positief. Kleine pluspuntjes, minpuntjes, kleine minpuntjes. Maar opgeteld gaat het zijn gangetje. En dat is dan voor de Fed een reden om in termen van het met de rente helemaal niks te doen.
En als je zegt voorzichtig, positief, een kleine opwaartse lijn. Is het dan ook een moment om juist wel iets te doen en te zeggen, nou, we verhogen die rente?
Precies, Thomas. Dat is natuurlijk het grote verhaal waar alle centrale banken al jarenlang voor staan. En ze zijn als het ware in het bestrijden van de problemen zijn ze uit positie geraakt. Hebben ze de rente verlaagd en hebben ze contra-easing ingevoerd. Nou, dat was goed, is een goed idee geweest. Een goede maatregel om de zaak weer op de rails te krijgen. Maar ja, dat is met de Fed ook. Wanneer ga je zeggen, we gaan stoppen met contra-easing en we gaan de rente weer verhogen, zodat we terugkomen op de positie waar we moeten staan voor het geval het economisch weer eens een keer wat minder gaat. Ja, en de Fed heeft dat in het verleden een aantal keer geprobeerd. In 2000, al 6,5 jaar geleden, met Ben Bernanke. Toen waren ze als het ware midden in een contra-easing-programma, aankopen obligaties. En toen zei Bernanke van ja, daar moeten we toch wel een keer mee stoppen. Nou, op dat moment brak de oorlog uit op de obligatiemarkt. Want iedereen dacht, ja, dat als de allergrootste koper verdwijnt, dan wordt alles anders. Dus ja, dat heette dan een taper tantrum. Nou, dat is allemaal uiteindelijk in de kiem gesmoord. Maar het idee was dat de financiële markt daar wel heel heftig op gereageerd hebben. En eind 2018, toen heeft de Fed een keer de rente, toen de Amerikaanse economie best goed de rente met een kwartje verhoogd.
Ja, ja, ja.
Nou, toen brak ook op de aandelenmarkten de hel los. Daar waren we in een, in een maandje van anderhalf tijd 10-15% kwijt.
Nou, toen werd er snel een U-turn gemaakt, toch?
Precies. Hè, dus, maar dat is het probleem. Die financiële markten wennen heel snel aan een bepaalde situatie die de afgelopen jaren voor de markt extreem gunstig is geweest. Dus ja, iedere verandering voor de financiële markt, de leesverslechtering, ja, die wordt natuurlijk niet in dank, wordt de monetaire autoriteiten niet in dank afgenomen. Dus die zijn gewoon bang geworden voor de reactie van de financiële markt als ze gaan doen wat economisch verstandig is. Want het idee is natuurlijk op dit moment, ja, als wij dat gaan doen, ontstaat er onrust op de financiële markt. Dan krijgen we koersdalingen, artikelen in de krant, nieuws op tv. En met een beetje pech, als het een beetje tegen zit, wordt het publiek wordt iets voorzichtiger. En voor je het weet, zwakt de economische groei af. En als het een beetje pech hebt, zitten we in een recessie. Dus ja, dat moet tegen iedere prijs voorkomen worden. Dus moeten we die financiële markten vriend houden. Dus kunnen we geen maatregel nemen om als waar terug naar af te gaan.
En dus zeg jij, die centrale bankiers die zijn bezig met het vernietigen van ons stelsel. We spraken even over dat stelsel en die macro-economische ontwikkelingen. En toen kwam je met een vergelijking die ik ook de luisteraar niet wil onthouden. Een grachtenpand in Amsterdam.
Ja.
Oh, je vindt hem zelf ook goed, hoor ik.
Maar dat geldt voor wat je dus op dit moment ziet gebeuren. De mondiale economische groei zwakt iets af. Maar in de financiële wereld gaat het gewoon fantastisch. Dus de kloof tussen de financiële realiteit en de economische realiteit is heel erg groot geworden. Het lijkt allemaal wel goed te gaan. En dan kom ik op mijn metafoor. En je moet je voorstellen, de panden in de Amsterdamse grachtenpand gaan strak in de lak. Maar onderliggend, de palen waar ze op staan, die staan gewoon heel langzaamaan te verrotten. Want die kloof tussen die financiële realiteit en de economische realiteit, die gaat een keer gedicht worden. En dat gaat niet gebeuren dat de economische groei aantrekt. Maar dan heeft de historie geleerd dat in principe de financiële markten een keer een veer moeten laten om er weer een balans te krijgen tussen die financiële realiteit en de economische realiteit. Maar omdat het zo rustig is en die monetaire autoriteiten buitengewoon succesvol zijn als waar in het te vriend houden van die financiële markten, lijkt of er niks aan de hand is, maar ik ben bang dat dat niet zo is.
Afgaande op de cijfers, ook uit Amerika, zou je ook kunnen concluderen, er is niet heel veel aan de hand. Het tukkelt een beetje door, de handelsbalans, de voorraden. We kunnen het erover hebben, maar niet heel uitgebreid.
Nee, maar dat is die economie, daar hebben we het al heel vaak over. Dat gaat niet zo heel goed, maar het gaat ook zeker niet slecht. Dus het lijkt net allemaal wel aardig te gaan. De financiële markten hebben toptijden. Dus ja, wat kan er misgaan, is dan het verhaal. Nou, ze durven niet eens de rente met een kwartje of een half procent te verhogen, omdat ze gewoon bang zijn voor de consequenties. Dat zegt nu al genoeg. En als we gewoon kijken naar Europa, als we dan toch naar de centrale banken kijken, in Europa is het geld gratis. Het idee is natuurlijk altijd geweest, als geld goedkoop wordt, gaan mensen meer lenen. Gaan meer bedrijven meer lenen om te consumeren en te investeren. Dat is een goede stimulans. Nou, De Europese Centrale Bank houdt de cijfers over kredietverlening bij in de particuliere sector. Ondanks het feit dat het geld gratis is en al de hele tijd, neemt die kredietverlening gewoon maar een heel klein beetje toe. Sterker, die zwakt, de groei daarvan zwakt weer af. Dus dat hele verhaal van geld goedkoop maken, mensen gaan meer lenen, bedrijven gaan meer investeren, in Europa is het gewoon niet aan het gebeuren. En ook in Europa is de ECB, daar is het ook heel erg goed gaan, de financiële markt, is de ECB erg bang dat als ze wat gaan doen, dat de financiële markten onrustig worden, dat dan het publiek, en dat waas daar van het publiek, iets voorzichtiger wordt en er weer een recessie ontstaat. Dus men laat zich, dat is een beetje mijn verhaal, men laat zich nu gijzelen door de angst voor de reactie van de financiële markt op iets wat de financiële markt niet leuk vinden.
Jij hebt het over zaken die een klein beetje afzwakken. Wat steviger afzwakt, dat is het ledenbestand van de vakbonden in de Verenigde Staten. Toch interessant om ook even te delen.
Nou ja, goed, het is al een lang punt dat de werkloosheid is daar erg laag geworden. En de lonen, dat is dan een beetje een klein mysterie, die zijn wel gestegen. Maar je zou zeggen, als de arbeidsmarkt zo krap is, dat de lonen wel harder gaan stijgen. En ik denk dat ze ook te maken hebben, denk ik, met dat we zeggen, de teloorgang van de vakbeweging. Want op dit moment is 10% van alle Amerikanen is maar lid van de vakbond. En dat zijn voor het grootste deel ook nog overheidsambtenaren.
Maar komt het natuurlijk ook omdat er heel veel andere vormen van werk inmiddels natuurlijk gebruikelijk zijn. Platformeconomie, flexarbeid.
Dat is allemaal wel waar. Maar de consequenties daarvan is dat de werkgevers geen sterke tegenpartij meer hebben in de vorm van een vakbond die eisen stelt aangaande de lonen. Dus het zou mij niet verbazen dat de teleurgang van de vakbonden ook heeft gemaakt dat de positie van de werknemers een stuk zwakker is geworden in hun houding ten opzichte van de werkgevers.
Of het is zo dat als het economisch goed gaat en je hebt een baan, er ook weinig aanleiding is om lid te worden van een vakbond of te blijven.
Dat kan allemaal zijn. Alleen de consequentie is daarvan, hè, dat je als het ware niet een partij hebt die namens jou een veel grotere vuist kan maken.
Kees, tot morgen maken we samen weer een vuist.